Wij zingen naar de preek uit gezang 192, de eerste twee en het vijfde en zesde vers, die vier versen die op de liturgie staan. Het is een bijzonder lied over het kruis, zingen we vaak in de lijdenstijd, maar ook mooi om dat vandaag te zingen, als antwoord op de preek. In de preek vanmiddag komen tenminste vier lijnen samen. De boodschap van de gelaten brief, na betrachting van het avondmaal, de Israëlzondag in ons jaarthema vooruit met de basis. En het thema, het kruis, struikelblok en krachtbron. Gemeente van de Jezus Christus, u kent misschien dit verhaal wel. Over de Joodse priester die na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 de ramshoorn, de shofar, verstopte in een grot in de buurt van Jeruzalem. De gedachte dat ze die niet meer nodig zouden hebben. De shofar werd altijd op de eerste dag van het nieuwe jaar geblazen. En men geloofde dat de shofar, de ramshoorn, weer geblazen zou worden op de tijd dat de Messias terug zou komen. En zo gaat het verhaal. Op een dag vonden een paar jongens die aan het spelen waren in die grot de shofar. En een van hen nam de ramshoorn aan de hand en blies erop. En een doordringend geluid klonk door Jeruzalem. Ik weet niet of u wel eens een shofar heeft gehoord. Onlangs een predikant uit Pierce Hill, die heeft de wedstrijd gewonnen wie het beste shofar kon blazen. Maar het is een nogal doordringend geluid. En toen dat geluid er in Jeruzalem klonk, waren de twee leerlingen die naar hun rabbi toe gingen. Rabbi, we hoorden de shofar. Is de Messias misschien gekomen? Maar de rabbi keek door het raam naar buiten en zei tegen hen: nee, de Messias is nog niet gekomen, want de wereld ziet er nog zo onverlost uit. En de spannende vraag of de Messias gekomen is in de persoon van de Heer Jezus houdt velen tot op de dag van vandaag bezig. Veel orthodoxe Joden geloven dat de Heer Jezus niet de Messias is. Om een paar redenen. De eerste reden is omdat de wereld nog niet veel veranderd is. Israël is nog niet bevrijd van hun vijanden. De wereld is nog onverlost. Tweede reden. Het verzet tegen de Heer Jezus dat hij de Messias zou zijn, heeft ook alles te maken met hoe de kerk het Joodse volk de eeuwen door heeft behandeld. De afwijzing van de Heer Jezus als de Messias, als de Zoon van God in de tijd van het Nieuwe Testament, heeft ertoe geleid dat velen het Joodse volk hebben afgeschreven. En toen het christelijk geloof officieel de staatsgodsdienst werd, is het verzet tegen het Joodse volk alleen nog maar toegenomen. En als je daarover leest in de geschiedenis, kerkgeschiedenis, wat doorneemt, dan zie je dat weliswaar met wisselende intensiteit, maar dat het Joodse volk steeds weer het mikpunt is geweest van spot en vervolging. En in de nadagen van de middeleeuwen zijn veel Joden voor de keus gesteld. Of je laat je dopen en je wordt christen, of je moet sterven. En het is van deze geschiedenis en de vervangingstheologie die zegt dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, dat veel Joden tot op de dag van vandaag niets moeten weten van de persoon van de Heer Jezus. Zeker niet dat hij de Christus, de Messias is. En ze kijken naar de kerk en zeggen: nou, als wat jullie doen, dat is waar de Heer Jezus voor staat, dan hoeven wij hem niet. En dat is natuurlijk uitermate tragisch, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk, dat het volk Israël door de eeuwen heen door veel christenen ook is afgeschreven. Maar er is nog een derde reden en daar wil ik in deze middagdienst vooral bij stilstaan. Voor veel Joden vandaag de dag kan Jezus niet de Messias zijn, juist vanwege het kruis. Want de wijze waarop de Heer Jezus gestorven is, is voor een Jood aanstootgevend. Het kruis is voor Israël tot op de dag van vandaag, voor velen althans, echt een struikelblok. Want ze kennen natuurlijk de schriften. En in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 21, staat: vervloekt is hij die aan een paal hangt. En Paulus haalt deze woorden aan, die hebben we al eerder gelezen in hoofdstuk 3, vers 13. Er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En vervloekt, dat wil zeggen, het oordeel van God gaat over die persoon die aan het hout hangt. En meestal was er dan sprake van afgoderij of godslastering. Jezus kan niet de Messias zijn, want hij is door God vervloekt. Kijk maar, hij hangt aan een kruis. Hij heeft een gruwelijke dood gestorven, dat is het oordeel van God. Hoe kan hij nou de Messias zijn? En nu was er al ten tijde van het leven van de Heer Jezus natuurlijk veel weerstand. Om wie hij was, om wat hij zei, om wat hij deed. Zeker de fariseeën stonden kritisch ten opzichte van hem. Hij leek steeds weer de randen van de wet op te zoeken. Hij schopte tegen heilige huisjes. Hij leek zo vaak tegen tradities in te gaan, de wet niet zo nauw te nemen. En alleen al het feit dat hij soms mensen zonde vergaf, dat kon niet. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Godslasterlijk, zeiden ze. Ze konden de tekenen en wonderen die hij deed en mensen die hem volgden, dat konden ze niet ontkennen. Maar toen hij eenmaal werd gekruisigd, toen was het duidelijk. Een gekruisigde is door God vervloekt. Beloofde Messias kan hij niet zijn. En dat is wat Paulus bedoelt in dat vers 11. Voor de Joden een struikelblok. Paulus zegt het ook in de Korinthebrief. Wij prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok. Voor de heidenen, voor de Grieken een dwaasheid. Tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk zo. Dat het kruis in de weg staat. Maar niet alleen voor Joden, wist u dat? Ook voor moslims is dat het geval. In het dagblad Trouw stond de afgelopen dinsdag een interview van een moeder met een dochter over de rol van de islam in hun leven. De moeder orthodox, de dochter niet meer. En ergens in het interview zegt de moeder tegen de interviewer dit over haar dochter. Dochter, ik vraag je nooit, waarom heb je niet gevast? Waarom ben je niet gaan bidden in de moskee? Ik ben je moeder. Ik heb je gebaard. Maar een ongelovige die het kruis of de duivel aanbidt? Nee, mijn kind kan niet zo zijn. Het kruis of de duivel aanbidden, dat niet. Ook voor moslims is het kruis een geweldig groot struikelblok. Enige tijd geleden in de vakantie, meen ik, las ik dat indrukwekkende boek van Nabil Qureshi. Misschien kent u het wel, ik zocht Allah, maar ik vond Jezus. En helaas is hij onlangs op 34-jarige leeftijd overleden. Indrukwekkend getuigenis laat hij na. Maar hij beschrijft in dat boek zijn gang van de islam naar het christelijk geloof. En wat was dat kruis toch voor hem een struikelblok. Het paste niet in zijn denken. God kon geen zoon hebben. Allah kan geen zoon hebben. Maar een zoon, als hij dan een zoon heeft die zich laat kruisigen. Nee, dat niet. En daarom is de traditie ook in de islam dat het iemand anders geweest is die zich heeft laten kruisigen. Voor de Joden een struikelblok, voor de heidenen een dwaasheid, voor moslims een onmogelijkheid. En voor ons moderne mensen weerzinwekkend. Vanwaar die weerstand? Wat is de aanstoot van het kruis? Ik denk dit, ik kom er zo nog even op terug, dat iemand anders in jouw plaats moet sterven. Kent u nog die beruchte woorden? 1959, een hoogleraar, hervormd hoogleraar van onze kerk in Leiden. Hij schreef in het weekblad Kerk en Wereld over de apostel Paulus. Paulus gedacht over de plaatsvervanging, dat de Jezus in onze plaats moest lijden en sterven. En de zinnen die hij in dat artikel schrijft zijn berucht geworden. Ze gaan zo. Smits zegt dit. Het is ook mijn eer te na. Dat iemand voor mijn schuld zou boeten. Ik wens te staan voor mijn eigen zonde, voor de gevolgen van mijn eigen daden. En geef dan wat Paulus maar betreft en wat hij zegt, geef mijn portie maar aan Vicky. Einde citaat. En je snapt, dat leidde tot veel commotie. Dat was heel grof taalgebruik. Maar iets van die moeite die mensen kunnen hebben met het kruis, proef je daarin. Wel heel duidelijk, denk ik. En zo is dat ook in het boek van Nabeel Quraishi. Ik zocht Allah, maar vond Jezus. Hij zegt, ik vind persoonlijk, vond ik de islam veel eerlijker. Hij schrijft dit, even een citaat. Volgens de islam zullen we allemaal voor God komen te staan. En dan zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor onze zonden. Niemand kan voor ons in de bres springen. Ons geestelijke leven, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En als onze goede daden meer zijn dan onze zonden, dan gaan we naar de hemel. En dat is eerlijk en correct. Maar een God die je zonde op een onschuldig mens legt, alsof die mens gestraft kan worden voor jouw misstappen, zodat jij buiten schot blijft, dat vind ik volslagen ongerijmd. Einde citaat. Dat was uit de tijd dat hij nog niet tot geloof was gekomen. Dat was de visie die hij had. En daar zit ook bij Nabeel, voordat hij tot geloof kwam, zijn moeite. Moet iemand anders het dan voor mij gaan oplossen? Als onze goede daden in de meerderheid zijn en niet onze zonden, dan gaan we naar de hemel. Ja, dat is duidelijk. Kind kan de was doen. Maar wat als onze goede daden niet opwegen tegen onze slechte daden? Wat staat een mens dan te wachten? In het christelijk geloof kunnen wij niet om het kruis heen. Wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, wat we in het avondmaal vandaag hebben gevierd, is daar veel te belangrijk voor. Maar het kruis schuurt natuurlijk wel, of niet? Wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, dat schuurt wel. En ik zou u willen vragen, als u op een kring zit, op een Bijbelkring, om daar de komende tijd samen eens bij stil te staan. En die vraag ook eens aan elkaar te stellen. Als je nou nadenkt over het kruis en wat de Heer Jezus heeft gedaan, waar schuurt het dan in uw of jouw leven? Probeer dat eens helder te krijgen. Waar zit de weerstand? Want ik kan me niet voorstellen dat u of jij die niet heeft. En weet u, dat is ook missionair van belang. Want die weerstand die mensen hebben vandaag de dag naar het kruis toe, die is die weerstand die vaak ook leeft in ons eigen hart. Paulus noemt dat in vers 11, dat het kruis een skandalon is. Een struikelblok. Daar komt ons woord schandaal vandaan. Het is een steen of obstakel in de weg om te kunnen geloven. Waar schuurt het kruis? Bij jou? Bij u? Zou het misschien zo kunnen zijn omdat we het te heftig vinden? Moest God de Heer Jezus nou zo hard straffen? Was dat nou nodig? Had hij gewoon niet de zonde kunnen vergeven zonder dat offer? Of misschien denk je wel diep in je hart, is het evangelie eigenlijk op dit punt niet veel te negatief? Ook niet zo'n positief mensbeeld. Paulus zegt dat, hè, dat er in mij geen enkel goed woont. Geloof je dat? Of denk je, ik doe toch mijn best om de Heere God te dienen. Ik weet dat ik niet volmaakt ben. Maar is God dan niet blij met wat ik doe, wat ik voor Hem doe? Misschien heb je wel een andere gedachte. Misschien stoor je je wel aan de radicaliteit van het kruis. He, dat een ander in mijn plaats moet gaan staan. Dat ik het zelf niet met God kan goedmaken. Dat is niet leuk om te horen. Eigenlijk een aanklacht. Een brevet van onvermogen. Dat we hulp nodig hebben, dat we het zelf niet kunnen, dat we de controle uit handen moeten geven. Waar schuurt het kruis? In jou en in uw leven zou u daar eens over na willen denken. Waar doet het pijn? En u zult merken dat als je daarover nadenkt, als je erover praat, dat er ook iets in je leven gebeurt. kom je nog meer onder de indruk wat de Heer Jezus heeft gedaan. Paulus noemt het kruis een scandalon, een struikelblok. En het zou zomaar kunnen dat het ten diepste niet uitmaakt of je Jood bent of heiden of een modern mensenkind of een moslim. Maar dat er diep in je hart, diep in mijn hart, toch die weerstand zit. Van de trots misschien, van de hoogmoed. Waar schuurt het kruis? In jou en uw leven. Nou, Paulus spreekt daar dus over in vers 11. Hij zegt dat het kruis een struikelblok is. Het roept weerstand op. Nou, we zagen al in de lijn van de Galatenbrief dat Paulus daar dus veel mee heeft te stellen gehad. Met de dwaaleraars die een andere boodschap brachten. Zij bleven maar een beetje weg bij het kruis vandaan. Ze probeerden dicht bij de Joodse traditie en de wet te blijven. Ze haalden als het ware de angel uit het kruis. Het schuurde minder. En zo is de gemeente in verwarring gebracht. Dat lezen we ook in vers 10. U bent in verwarring gebracht. Er is iemand die je in verwarring brengt. En moet u maar even meekijken. Het is opvallend dat apostel Paulus zijn best doet om de broeders en zusters te overtuigen. Maar iets van die verwarring proef je ook in het Bijbelgedeelte. Hij schrijft de grond al heel schokkerig. Moet u maar eens even meekijken. Allerlei wisselende beelden. In vers 7 heeft hij het over een renbaan. U liep goed. Jullie waren aan de wedstrijd van het geloof begonnen. De Heer Jezus was alles voor jullie. Maar er is iemand midden op de weg komen te staan. En nu lopen jullie niet meer door. Iemand die jullie de weg verspert. De renbaan, vers 8. Heeft hij het over de rechtszaal. Jullie volgen de waarheid niet meer. Er zijn slimme advocaten, advocaten van de duivel, die jullie bij de Heer Jezus proberen vandaan te trekken. Maar God zal recht spreken. En dan gaat hij in vers 9 over naar de keuken. Het beeld van het gist. Maar je weet het wel, als je zelf een brood bakt. Meel, water, zout. Je moet de gist doordoen en dat gaat uiteindelijk heel dat brood door en laat het brood rijzen. Zo is het ook. Als jullie de besnijdenis toegeven, dan gaat het stukje bij beetje heel dat geloof doortrekken. En trek je bij de Heer Jezus vandaan. Weet je toch wel, als je een keer in de keuken hebt gestaan, wat gist allemaal kan doen, dan gaat het gist in je leven. Vers 10. Gaat Paulus opeens weer hebben over de rechtbank. God zal recht spreken. Hij die jullie verwart, zal God over oordelen. Het klinkt als een waarschuwing. Allerlei beelden. Paulus trekt alle registers open om zijn boodschap daar maar te brengen, want er staat iets op het spel. En dat is het kruis, dat is het offer van de Heer Jezus. En dan in vers 11 heeft Paulus het over zijn eigen leven. Er was een heel raar verwijt naar hem toegekomen, dat hij de besnijdenis zou preken. Die dwaaleraars zeiden, Paulus heeft jullie het evangelie verteld, maar heeft er niet bij verteld dat je ook nog moet laten besnijden. Dat doen wij wel, wij maken dat evangelie af. Paulus durfde dat blijkbaar niet. Maar dat is onzinnig, dat past niet bij de visie die Paulus heeft. En zo brengt dat verwarring. Maar ik verkondig niet de besnijdenis. Ik heb het over de Heer Jezus en die gekruisigd, zegt Paulus. Dus het kruis, dat is een struikelblok, het schuurt. Maar dat gelukkig niet alleen, want er is ook het tweede. Dat staat ook in het thema, maar ook een krachtbron. Weet je wat ik zo mooi vond om te ontdekken? Even naar vers 11. Dan schrijft Paulus, dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Het gaat me even over dat werkwoord teniet doen. In het Grieks katargeo, en dat betekent letterlijk van zijn kracht beroven. Krachteloos maken. En toen ik daarover nadacht, denk ik, ja, dat is het. Het kruis is niet alleen een struikelblok, maar er gaat ook kracht dus blijkbaar van uit. En als het kruis niet meer in het centrum staat, dan ervaar je die kracht die erin meekomt niet meer. Van het kruis gaat kracht uit. Wist u dat? Wist je dat? Het kruis is een geweldige krachtbom. In welke zin dan, Paulus? Nou, zou Paulus zeggen, in ieder geval dit. Dat waar de Heer Jezus centraal staat, waar het kruis wordt opgericht in de prediking, daar is de Heilige Geest aan het werk. Die komt erin mee. Daar waar de Heer Jezus centraal staat, daar voelt de Heilige Geest zich thuis. Daar wekt hij geloof, daar brengt hij mensen tot bekering. Schenkt hij nieuw leven. Hij werkt uit wat aan het kruis door de Jezus is verworven in onze levens. De kracht is de kracht van de Geest die in het kruis, zeg maar, meekomt. Wat gebeurde er dan aan het kruis? Waarom is dat zo belangrijk om het daar in de kerk steeds maar weer over te hebben? Nou, het kruis, dat weet u, is het antwoord van God op de zonde. De zonde van de verbroken relatie met de Heer. Wat is zonde? Daar kan je een boek over schrijven. Zonde, dat is dat we de Heere God niet naar waarde schatten. Dat we niet genoeg aan Hem hebben. Zonde is dat je Hem ongehoorzaam bent. Dat je je eigen gang maar gaat. Zonde, dat verontreinigt je. Door de dingen die je ziet, die je doet. Zonde heeft macht over je. Leidt tot verslaving. Door de zonde doe je de Heere veel verdriet. Het roept zijn toorn op. Zonde brengt scheiding. Al die dingen. En wat heeft God gedaan? In het kruis is Hij ons daarin tegemoet gekomen. In het kruis heeft Hij met de zonde afgerekend. Aan het kruis heeft God zijn toorn neergelegd op zijn eigen zoon. Om de macht van de zonde te breken is de Heer Jezus gekomen. Hij betaalde de prijs. En dat is in feite wat we vandaag in het avondmaal ook hebben gevierd en ook hebben mogen proeven. In die tekenen van brood en wijn. Het loon op de zonde is de dood. Maar in de persoon van de Heer Jezus betaalt God zelf de prijs. Hij de dood. En wie in Hem gelooft, het leven. Als de rechter spreekt God het oordeel uit. Maar ik kom van zijn troon af. En hij is niet een ander, maar hij is dezelfde die dat oordeel ook draagt. Waarom? Omdat hij de relatie wil herstellen. Omdat hij zo graag in gemeenschap met zijn mensenkinderen, met ons wil zijn. En daarom is de Heer Jezus gestorven. Niet zomaar in het algemeen, maar laat het maar persoonlijk houden. Hij is voor jou gestorven. Voor u daar. En voor mij. Als u de enige mens was die op aarde had geleefd. Als u de enige mens op aarde was geweest. Dan nog had de Heer Jezus zijn leven voor u gegeven. Als jij de enige was, dan nog had de Heer Jezus voor jou zijn leven gegeven. En weet u, als we het kruis zo persoonlijk gaan zien, gaat dat je leven veranderen. Elke keer als wij in gedachten, als je op je kamer zit, of je bent aan het wandelen, als je in gebed bent en je knielt bij het kruis, en je belijdt, Heer, Heere, ik kan het niet. Het gaat mij niet lukken. Wilt u mij helpen? Wilt u mij oprichten? Wilt u mij kracht geven? Wilt u mij alstublieft weer opnieuw vergeven? Elke keer als je je buigt en in Hem je meerdere erkent, dan komt God door zijn geest. En dan legt Hij zijn hand op je schouder. Ik zal het doen. Het is volbracht. Ik zal je helpen. Ik zal je vergeven. Ik zal je kracht geven. Wat heb je nodig? Bij mij is het te vinden. In die zin kun je zeggen dat van het kruis kracht uitgaat. Dat het kruis een krachtbron is. Wie ervoor knielt, zal de kracht van Gods liefde, van zijn genade ook op een ongeëvenaarde manier in zijn of haar leven ervaren. Je ontvangt moed om te breken met waar je al zo lang mee had moeten stoppen. Je krijgt wijsheid om eindelijk die keuze te maken waar je al zo lang tegenaan loopt te hikken. En opeens breekt het door. De verwondering. Ook voor mij. Zo wordt het martelwerktuig een teken van hoop. En weet u, het heeft niet alleen met ons te maken. Als wij ons in geloof naar de Heer Jezus uitstrekken, het geldt ook voor moslims. Want toen Nabil Qureshi het geheim van het kruis ontdekte, van Gods wegcijferende liefde, toen brak zijn hart. Het kruis werd een teken van hoop. En ik citeer wat uit zijn boek. Hij is in gesprek met een medestudent, David. Zijn laatste woorden, de woorden van David, bleven bij mij hangen. En de ernst kwam langzaam bij mij binnen. Na een paar ondraaglijke momenten zei ik, maar wat voor hoop hebben wij dan? En David glimlachte geruststellend. Weet je, Nabil, alleen Gods genade. Maar waarom zou hij mij dan genadig zijn? Omdat hij van je houdt. Maar waarom zou hij dan van mij houden, een zondaar? Omdat hij je vader is, antwoordde David. Deze woorden hadden kracht en misten hun uitwerking niet, schrijft Nabil. En het bracht hem tot verandering. God bewijst zijn liefde, terwijl wij nog zondaren waren. Nabil ontdekte, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ook voor mij. De poort van de hemel ging voor Nabil open. Er is hoop voor moslims, maar er is ook hoop voor het Joodse volk. Het heeft al zo lang en zoveel geleden. In naam van het kruis is het volk onrecht aangedaan. Maar God is trouw. Die belofte van het paradijs, ik zal vijandschap zetten. Die belofte die hij heeft gehaald aan Abraham. En vele anderen heeft hij vervuld uit het midden van Israël. Paulus beschrijft het. Is de Messias geboren. De Heer Jezus, de vervulling van al Gods beloften. Paulus zegt, ze zijn in hem ja en amen. Voor ons, als we geloven, maar ook voor het Joodse volk. God blijft zijn volk trouw. Ook voor Israël geldt dat God al hun ongerechtigheden op de Heer Jezus heeft doen aanlopen. De lijdende knecht van Jesaja 53, die ze liet kruisigen, is ook voor Israël de deur van de hoop. God maakt af wat hij is begonnen. Juist omdat er een kruis heeft gestaan. En zo heeft Paulus op grond van het kruis ook altijd hoop gehouden voor Israël. Aan het slot van Romeinen 11 heeft hij het daar ook over. Dat eens geheel Israël behouden zal worden. Hoe God dat gaat doen, dat is een mysterie, zegt Paulus. Maar dat hij het gaat doen, heeft hij vast geloofd. De bedekking die er op Israël ligt, ligt er omwille van ons. Dat wij heidenen tot geloof zouden kunnen komen. God heeft de deur naar ons heidenen geopend. Maar hij komt terug. En op een dag, dan zal de Heer Jezus zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat mogen we geloven. Dat zal hij doen. Dat zeggen de profeten. En dan maakt hij zich bekend aan zijn volk. En wat wij in geloof mogen weten. Want wij hebben de Heer Jezus leren kennen. Dat zal Israël straks dan ook ervaren als hij de bedekking weghaalt. Dan zullen al die oude profetieën tot vervulling komen. Ik moest denken aan die profetie van Jesaja 25, dat achtste vers. Dan zal men zeggen, zie, dit is onze God. Dan zal Israël zeggen, dit is onze God, wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dit is Yeshua. Wij hebben hem verwacht. Wij hebben hem niet herkend, maar nu heeft God onze ogen geopend. Hij is Yeshua. Hij zal ons redden. En wij zullen hem ons verheugen en verblijden in zijn heil, zegt Jesaja. Oude woorden, maar ze zullen tot vervulling komen, dankzij het kruis. En zo heeft Paulus dat ontdekt. Het is een struikelblok. Het kruis schuurt. Maar als je ervoor buigt, dan zul je ook de kracht ervan in je leven gaan ervaren. En lieve broeders en zusters, ik hoop en bid dat u en jij een leven hebt waarin het kruis van Heer Jezus centraal staat. Want dan ben je verzekerd dat niets je zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dan zal de kracht van God in je leven merkbaar zijn. Daarom hebben wij hoop. Mogen wij hoop hebben voor ons, voor de kerk, maar hebben we hoop ook voor het volk Israël. Omdat God trouw is. En omdat het kruis van Heer Jezus zegt dat al zijn beloften ja en amen zijn. Laten we ons daarin verheugen met de woorden van het lied. En God onze Heere daarvoor prijzen. Halleluja. Amen.